Welcome back, I deserve it, yeah.
Ja, welkom weer dames en heren bij het AI Tussenuurtje. Jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom.
En Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag gaan we het hebben over het internet gaat veranderen. En wat betekent dat dan voor het onderwijs? Maar we gaan eerst naar de nieuwtjes.
Ja, ja, we hebben, nou ja, we hebben vandaag een special. Eén onderwerp maar toch? Er is iets zo wezenlijks uitgekomen dat we nergens anders over kunnen hebben, toch Tom?
Mm-hmm. Zullen we het tegelijk zeggen en dan kijken of we hetzelfde bedoelen?
Is goed. 3, 2, 1. Skills.
Atlas.
Dit vergt een klein beetje toelichting. Maar wij volgen natuurlijk als AI-nerdjes alle nieuwtjes. Er is iets uit, daar ga ik zo meteen wat over vertellen. En volgens mij is dat echt het allerbelangrijkste onderwerp. Tom is het niet met me eens, dus ik ga hem dadelijk overtuigen.
En in het hoofdthema gaan we het wel over het belangrijkste onderwerp hebben, dames en heren. Dus het komt goed.
Ja, ook een belangrijk onderwerp, zeker. Hey, wat is dan dat nieuwtje waar jij zo hard op gaat?
Dat is de nieuwe browser van OpenAI.
En die heet?
Dat heet Atlas en dat gaat denk ik het internet helemaal veranderen. En als het internet verandert, dat verandert het leven van mensen.
Ja, ja, dat heeft best wel impact. Het internet, toen het internet er net was, had je ook dit soort discussies. Mm-hmm. Van internet, dat gaat toch niets betekenen?
Nee, dit gaat echt heel veel impact hebben.
Nice.
Ja, we gaan zo even naar jouw skills, want daar wil jij het heel graag over hebben. Maar ik wil eerst nog eventjes iets zeggen over de audio-kwaliteit van vorige week. Excuses, we hebben een paar mailtjes binnengekregen van mensen die boos waren. Doe dat even goed, dat gaan we goed doen. Wat ik nog extra fijn vind, als zijn van die mensen zoals Gert-Jan van ISW, die dan ook nog tips geven hoe je dat dan doet. Dus we hadden hem vorige week buiten opgenomen, bij jou lekker in de tuin. En je hoort wel de vogeltjes, maar onze stemmen hoor je wat minder goed. En hij gaf een tip, dat kan je met Adobe Enhance kan je dat gewoon verbeteren. Dus dat soort tips zijn heel erg welkom. Maar excuses, en nu zitten we gewoon weer binnen.
Ja, niet meer zaken nu. Nu klinken we weer goed.
Ja, ja toch? Mooi toch?
Vraag eens aan mij wat het belangrijkste nieuws van de afgelopen weken.
Ja, want even voor de duidelijkheid mensen, wij hebben een flinke discussie gehad op WhatsApp. En Marcel gaat jullie en mij overtuigen waarom dit zo belangrijk is. Claude Skills.
Ja, en Claude is natuurlijk niet de number one app, dus heel veel luisteraars zullen dat niet gebruiken.
Nee.
Maar hebben mij wel vaak horen zeggen dat Claude mijn lievelingetje is.
Mm-hmm.
Dat is net zoiets als ChatGPT, maar die begrijpt mij gewoon net iets beter. Dat is de reden waarom ik het zo graag gebruik. Maar ik neem even een aanloopje om dit te duiden. Want het is een feature, skills. Ik ga zo meteen uitleggen wat het precies is. Maar we moeten even begrijpen wat er nu eigenlijk aan de hand is in AI en wat de beperkingen nu zijn.
Mm-hmm.
En eigenlijk de meest genoemde beperking en de doorbraak waarop we zitten te wachten om AI nog veel beter te maken, is dat het AI-systeem getraind wordt. En dan wordt het bevroren, de gewichten worden bevroren en dan gebruik je hetzelfde systeem. En dat systeem leert helemaal niks van wat jij met dat systeem doet. Dus als 1 miljard mensen allerlei belangrijke informatie in chats delen, dan leert het systeem niet van, want het blijft exact gelijk. Dus het maakt geen nieuw geheugen aan. En dat continuous learning, dus het continu leren en updaten van het systeem op basis van de interactie met jou, dat is eigenlijk wat men graag wil. Want dat betekent dat jij met jouw versie van ChatGPT aan het praten bent en dat hij gewoon meedenkt met jou en ook dingen van jou leert, als het ware. Dat is nu niet zo. Kan gewoon technisch nog niet.
Ja. Een memory van ChatGPT, heeft dat er iets mee te maken?
Zeker, want de beste optie nu is om de context window, dus het korte termijn geheugen, die paar honderdduizend woorden of tokens die daarin passen, om dat te gebruiken om daar zoveel mogelijk van die context die ook nodig heeft in te zetten. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk een soort van trucje en dat context window is een keer op. Dus wat ze doen is, als je geheugen aanzet bij ChatGPT, dan gaat hij sporadisch wat dingetjes van je opslaan, maar wel met in het achterhoofd kan hij alles onthouden.
Mm-hmm.
Ik moet zeg maar dat beperkt doen. En wat wij sinds 1 jaartje of 2 eigenlijk als belangrijkste manier om daarmee om te gaan zien, is dat wij GPT's bouwen.
Gepersonaliseerde chatbots.
Juist, en daar zit een stukje context en kennis in, die maakt dat hij voor die taak afgestemd is op wat jij wil. En dat je hem dan niet telkens opnieuw hoeft te vertellen. Dus hij heeft eigenlijk een soort geheugen meegekregen.
Mm-hmm.
Maar daar zit ook wat beperkingen aan. Namelijk, je moet hem specifiek aanroepen. Dus als jij in een chat zit en je wil een GPT, dan moet je die aanroepen of even naar die GPT gaan. Je kan hem maar 1 tegelijk aanroepen. Dus je kan niet met meerdere GPT's tegelijk iets doen. Dus dat is niet handig. Hij kan niet appjes voor je bouwen, zeg maar. Daar zitten ook beperkingen in de functionaliteit van. Het legt druk op het geheugen. En dat is ook de reden waarom je er niet meer kan aanroepen. Daar zit een beperking in hoeveel tokens je daarin kan gooien. Dat maakt het wat beperkter. Superkrachtig, maar beperkt. Wat Claude nu heeft gedaan, is hij heeft eigenlijk een eerste soort van oplossingsrichting bedacht, die echt nog niet top is uitgewerkt, maar die wel significant beter is. En dat noemen zij skills, vaardigheden. En wat skills zijn, zijn eigenlijk een soort GPT's die je op de achtergrond allemaal al bestaan. Je kan die gewoon eindeloos aanmaken. En Claude, die weet op basis van een vraag die jij hem stelt, welke skill die moet aanroepen. En die kan er ook gewoon meerdere tegelijk aanroepen. Dus stel dat jij een GPT hebt gebouwd om een goede lesvoorbereiding voor jou te maken. Je hebt moeite gedaan om die prompt zo te maken. En dan moet je naar die GPT en dan moet je die vraag stellen. Als je diezelfde vraag stelt gewoon in een chat bij Claude, dan zegt hij, hé, daar heb ik een skill van. En die ga ik openmaken. Dat is één. Dus je hoeft er niet meer om te vragen. Hij weet zelf wat jij wil, omdat hij jou kent, als het ware. Maar het kost geen geheugen. Het blijft buiten het geheugen. En dat is heel mooi. Ze hebben op de een of andere manier dat verborgen weten te houden. Dus je kunt die skills heel groot maken. Hij pakt alleen datgene wat hij nodig heeft en dan roept ze aan. En je kan ook nog eens meerdere tegelijk doen. Dus je kan een hele workflow, hetzelfde voorbeeldje, je weet hoe je een lesvoorbereiding wil maken, daar heb je een GPT voor gebouwd. Vervolgens wil je die lesvoorbereiding in een PowerPoint hebben zitten, daar heb je een GPT voor gebouwd. En vervolgens wil je ook nog een educatief appje van maken, daar heb je een GPT voor gebouwd. Ik zeg maar wat. Je kunt gewoon drie skills aanmaken, die drie skills, en tegen Claude zeggen, ik wil een les hebben. En dan gaat hij die drie skills achter elkaar, met de handen van het toetsenbord, gewoon achter elkaar voor jou produceren. Op de manier zoals jij dat graag wil. Is echt super fijn en krachtig.
Zo.
Jij zit echt met open mond te kijken. Je maakt buigingen nu, zie ik zelfs.
Ja, ik applaudisseer alles erop en eraan.
Bos rozen, excuses.
Ja, schitterend. Mooi verhaal wel.
Ja, toch? En volgens mij gaat dit echt een norm worden. En dit gaat ChatGPT ook doen, dit gaat Gemini ook doen. Want dit is gewoon super krachtig en slim. Nadeel, even down to earth, is die skills maken. Doe je met een skill. Ze hebben een meta-skill gemaakt, hè? Dus een soort GPT-bouwer. Mm-hmm. En als je dat doet, dan kun je die gewoon uploaden, heel makkelijk. En dan kent hij die skill. Maar als die niet helemaal werkt, moet je het hele verhaal weer opnieuw doen. Dat is niet handig. Dus het is nog best wel lastig om vingers te krijgen achter hoe bouw ik nou een goede skill. Okay. Maar dat gaat allemaal wel komen.
Oké. Heb jij dit al gebruikt voor je onderwijs?
Nou, ik heb nog geen onderwijs gehad, want dit is pas een week alles in de vakantie.
Okay. Ja,
okay. Maar ik gebruik het wel in mijn workflow, ja.
Okay.
En het is echt nog een beetje trial and error.
Mm-hmm.
Maar ik vind het alleen al gaaf dat ik gewoon mijn vraag stel en dan denk, oh ja, nu moet ik hem helemaal gaan uitleggen. Dat hoeft niet, want dan zegt hij, hey, hier heb ik een skill voor. Waarschijnlijk wil je dit.
Ja. Ja, waar ik wel enthousiast over word, Marcel, is dat je dus die aan elkaar kan rijgen. En dat is natuurlijk bij de GPT's, kan dat wel, want dan moet je dat gaan uitleggen. Maar dan heb je dus hele uitgebreide, gepersonaliseerde chatbots nodig.
Ja.
En nu kan je ze juist aan elkaar rijgen met veel meer als soort van blokjes. En dan kan je zo gaan bouwen. En dat is wel heel erg handig.
Zeker, ja. En de skills zijn ook wel wat uitgebreider en functioneler. Je kan veel meer gegevens daarin kwijt.
Ja.
Dus het is echt een verbetering, volgens mij.
Ja, maar wel voor de langere termijn, want hoeveel mensen in het onderwijs gaan dit nu echt gebruiken nog in 2025? We hebben nog iets meer dan 2 maanden te gaan. Ik denk nog geen 0,1%.
Nou ja, weet je wat het is, Tom? Jij werkt voor Google, weten we sinds vorige week. Ik werk dus voor Claude.
Ja.
En als je referral code Marcel Mutsaert doet, krijg je korting bij Claude. Nee, ja. De mensen die Claude gebruiken, gebruiken dit. Die gaan dit gebruiken, 100%. Mm-hmm. Maar dat is een beperkte groep. Mijn voorspelling is,
groep wil ik wel benoemen.
Oké, prima. Dit gaat ook ChatGPT gaat dit doen.
Ja, precies. En dan wordt hij groter en
Mark my.
Nee. Dat geloof ik ook, hoor.
Ja. Nee, dat gaat gewoon komen. Dat gaat gewoon komen.
Oké. Mooi. Dank. Hebben we nog meer?
Nou, we hebben nog een paar nieuwtjes. We hebben nog een nieuwtje dat wij vorige week hebben gezegd dat de politiek veel te weinig aandacht heeft voor AI.
Mm-hmm.
En in diezelfde week, echt 1 of 2 dagen nadat we het op hadden genomen, kwamen er 2 nieuwtjes uit Amerika. En dat wilde ik even ter contrast zeg maar nog even voorleggen, want de verkiezingen zijn er nog niet. Dit komt vrijdag uit, dan hebben we nog 5 dagen.
Ja.
Tijd om het er wel over te hebben. Bernie Sanders, daar een beetje intussen wel eens een beetje de oppositieleider van de Republikeinen.
Mm-hmm.
Een onafhankelijk kandidaat, die heeft een onderzoek geïnstigeerd en daaruit, is over niet super valide, maar daaruit zegt hij, de komende jaren gaan er 100 miljoen banen door AI verdwijnen in de Verenigde Staten.
Ja.
En daar kun je van alles van vinden. 100
miljoen.
Ja, precies. En dat is echt niet zo'n valide onderzoek. Dat klopt niet zo letterlijk. Maar hij zet wel iets op de agenda en hij maakt het belangrijk. En daar is ook belangrijk nieuws daar. Dus een belangrijk politicus
die
dit...
Dit is wat wij constant aan het zeggen. Binnen 5 jaar gaat toch heel veel veranderen en er gaan banen weg. En er gaan sommige groepen gaan hier heel veel op vooruit. En er zijn ook een hele hoop groepen die heel erg achteruit gaat. Maar het wordt in Nederland niet besproken. Hij zegt gewoon wat wij ook zeggen. Dit gaat gewoon gebeuren in de komende jaren.
Hij zet het echt op de agenda en het wordt daar ook opgepakt. En het tweede nieuwtje daaraan vast is dat Amazon... die hebben 600.000 mensen in hun pakhuizen en in hun bezorgdienst werken. Die willen ze allemaal vervangen. Allemaal. Door robots met AI erin, zeg maar. Ja. Bij ons zijn er nog geen verkiezingen. Wat vind jij daar eigenlijk van, Tom? Of zijn er nog geen thema's bij verkiezingen? Wat vind jij daar iets van, Tom?
Nou ja, vorige week hebben we natuurlijk ook al... ik heb de podcast teruggeluisterd, ook omdat die audio-kwaliteit het slechts... maar ik heb hem gewoon even teruggeluisterd. En ik hoor dan mezelf zeggen dat ik gewoon eigenlijk een hele gênante situatie vind. En toen ik dat aan het luisteren was, dacht ik van... ik klink wel echt arrogant, alsof ik het beter weet dan de politici. Dan degene die het land aan het besturen zijn, die dit al jarenlang doen. En die, als het goed is, op een hoger niveau kijken naar waar het land heen moet. En dan vind ik mezelf echt super arrogant klinken. En dan denk ik nog een volgstap later en denk van... ja, maar ik heb wel gelijk. Die gasten die snappen er geen ene bal van. En dan kan ik nog zo arrogant overkomen. Maar ze snappen er echt niks van, Marcel. Het is echt heel gênant wat daar gebeurt.
Zijn er nog andere nieuwtjes?
AI Studio heeft een soort UI-update gehad. En wij zijn allebei heel erg fan van AI Studio.
Ja, dit is een zin die niet iedereen zeg maar meteen kan uitpakken.
AI Studio UI. Ja, klopt, klopt. Dat is goed dat je dat even zegt. AI Studio is een omgeving van Google. Dus het is volgens mij google.aistudio.com.
Zoiets
is het. Ja. En daar kan je onder andere gratis op Vibe coden via AI Studio Build. Vibe code is het coderen zonder dat je kan coderen. En die tool is kosteloos. Ik zeg nu kosteloos, niet gratis, anders worden mensen weer boos. Kosteloos. En dat ding is bizar goed voor iets waar je geen geld voor betaalt.
Ja. Ja, dus ze hebben een nieuwe omgeving, UI, User Interface, gemaakt. Ja. Met nieuwe features die wij nog niet ontdekt hebben, maar dat maakt niet uit. Als je er nu op komt, wat het krachtige ervan is, wil ik er even toevoegen, is dat Vibe code kan natuurlijk ook gewoon in ChatGPT of in Claude of in Gemini. Het mooie van AI Studio is dat je kan vragen of het appje wat je bouwt, of daar ook een chatbot aan gekoppeld is.
Ja.
En dat is best wel wat ingewikkelder om dat zelf te vibecoden, maar dat gaat hier eigenlijk vanzelf. Inclusief ook speech, daar heb ik dadelijk een best practice van nog.
Ja, dat is ook leuk. En dit is ook wat we laatst in de webinar natuurlijk hebben besproken. Ik heb een hele webinar gegeven over vibecoden. En we beginnen dan laagdrempelig binnen ChatGPT en Gemini met de Canvas-functie. Daar kan je vrij simpele appjes maken zonder AI-integratie. Maar als je iets ingewikkelders wilt, dus dan wil je een AI in je appje hebben. Dus je bouwt een appje met AI, maar dan ga je er ook nog eens een AI-integratie in zetten. Als je dat wil, is voor zeker voor beginners, is AI Studio echt geweldig.
Ja, dat is plug and play.
Ja.
Dus echt vibecode zoals het bedoeld is, denk ik. En wat met plat en AI bedoeld wordt in een appje, is volgens mij bij een plat appje druk je op een knopje en dan gebeurt er iets.
Mm-hmm.
En bij AI-integratie druk je op dat knopje en dan gaat de chatbot nadenken en geeft jou een reactie.
Dus ja, zit gewoon in dan wordt er iets gegenereerd. Generatieve AI wordt er dus in geïnstalleerd.
Ja, heel cool.
Even wat anders nog. Wij zitten natuurlijk ook in de Edu AI groep. En daar zeggen soms worden daar goede dingen gezegd. Er zitten ook wat intelligente en slimme mensen natuurlijk. En ik vond deze uitspraak van Abboy wel heel mooi. Dus die wil ik eventjes ook bespreken in de podcast. Mm-hmm. En hij had het over hoe onderwijsinstellingen omgaan met AI. En eigenlijk ook dat er heel veel ook tegenstanders zijn. Wat hij hierover zegt is... persoonlijk vind ik dat onderwijsinstellingen daar hun taak van voorbereiden op het werkzame leven niet goed hebben opgepakt. Er is veel aandacht geweest voor risico's, bijvoorbeeld bias en allerlei ethische kwesties. Maar het risico van niet implementeren is onderbelicht gebleven. Nou, ik vond dat een hele mooie quote. Van er zijn zoveel mensen die bezig zijn geweest met dit tegenhouden en allerlei risico's zien. Maar er is ook een enorm risico op als we iets niet doen. En dat wordt wel eens heel erg onderbelicht. Hoe sta jij erin, Marcel?
Ik ga er nog een laagje onderbouwen of opbouwen of achterzetten.
Want jij bent ook hier helemaal mee eens, denk ik dan, toch?
Dat volgt vanzelf uit het laagje wat ik ga bouwen, jongen.
Kom maar op.
Een beetje geduld. Hè? Wacht even die onzekerheid.
Sneller.
Die onzekerheid of ik het met je eens ben of niet. Nee, in diezelfde appgroep, want daar wordt gewoon veel gediscussieerd op een in het algemeen vrij prettige manier. Daar was ook iemand en die zei iets waar denk ik je het heel snel mee eens bent als je dat leest. En mijn boodschap is eigenlijk, als het er heel vanzelfsprekend uitziet, moet je toch blijven nadenken. Want ik ben het er namelijk helemaal niet mee eens.
Okay.
Komt-ie. Het is de korte versie, hè? Mm-hmm. Eigenlijk één zin, een one-liner. Je moet, voordat je op een school tools gaat vrijgeven, een doordachte strategie hebben op het gebied van privacy, op het gebied van risico's en op het didactisch gebied, want daar ging het in dit geval vooral over, hoe je die tools dan ook wil inzetten, zodat het ook verantwoord gebeurt. Nou, dit klinkt volgens mij heel doordacht en verantwoord.
Mm-hmm.
En ik ben het er helemaal niet mee eens, mm-hmm. omdat ik al 25 jaar in het onderwijs zit. En ik heb heel veel top-down, want ik vind het heel erg top-down, strategieën en beleid enzovoorts zien langskomen. Met onderwijsvernieuwing en weet ik veel wat. En de implementatie van spannende dingen. En dat was eigenlijk altijd, dat werkt eigenlijk niet goed. Waar ik wel enthousiast van ben geworden in het onderwijs, is dat er een aantal mensen in het onderwijs durven te pionieren, ook de ruimte krijgen om te spelen. En van daaruit bottom-up, zeg maar, met goede ideeën komen. Dus ik zeg niet dat een doordachte strategie niet goed kan zijn. Maar zeggen, omdat we dat eerst moeten doen, mag je die tools niet vrijgeven. Dat is eigenlijk een beetje volgens mij ook wat Abboy wil zeggen. Geef in godsnaam, doe niet zo bang. Geef eens die tools, want de professionals, die moeten het gaan doen. Laat daar eens die experimenten ontstaan. En kom niet met je, ik moet eerst een strategie hebben en ik ga het wel even vertellen. Ik vind dat echt niet zo sterk. Dus ik ben het met je eens.
Ja, mooi. Ja, het doet me heel erg denken aan een discussie die ik heb gehad een tijdje geleden alweer met iemand van Nolai. En die zat dus ook heel erg op dat doordacht. We moeten dit doordacht doen. En ik zeg, nee, we moeten een keer iets gaan doen. En niet alleen maar wachten totdat we een plan hebben wat perfect is en 100% geweldig is. Nee, we moeten een keer iets gaan doen, dames en heren. Dus
je kunt je verbazen over hoeveel niet doordachte dingen briljant blijken te zijn.
Ja, en dan gaan er ook dingen fout, voor de duidelijkheid. Ja. En daar komen we ook tegen, maar daar leren we weer van.
Ja,
dat is denk ik hoe wij erin staan. Maar dan wil ik nog één ding hierop zeggen. Tijdens mijn keynotes en workshops, ik hoor nu zo vaak dat het overweldigend is. En ik ben dan gewoon een beetje de basis aan het uitleggen. Ik leg dan gepersonaliseerde chatbots uit. Ik leg Notebook LM uit.
Skills.
skills. Leuk. Maar dat soort dingen leg ik dan uit. En dan zijn mensen gewoon, die zeggen dan van, Tom, het was wel heel veel. Het is wel heel overweldigend. En dan denk ik van, ja, maar jullie hebben ook 3 jaar niks gedaan.
Nou, dat is het.
Omdat het komt omdat ze aan het wachten zijn op een doordacht plan.
Ja, ik vind het ook overweldigend, maar als je wel speelt met dingen, dan zie je dat een nieuwe tool eigenlijk vaak ongeveer hetzelfde is. Of net weer iets anders kan. En dan is het veel minder overweldigend, ben ik met je eens.
Ja, of je hebt gewoon al wat dingen in je rugzak zitten.
Mag ik hem nog even eentje doortrekken? Want er was nog een nieuwtje en dat gaat niet over onderwijs, maar ik denk dat het wel in dezelfde cultuur past. Europees, Nederlands misschien. Mm-hmm. Er stond op nos.nl stond dat er applicaties zijn met AI in de geneeskunde, borstkankeronderzoek. Dus bij de mammografie zeg maar AI inzetten om vroegtijdige borstkanker op
lijkt
te sporen.
Lijkt me iets waar hij heel goed in is waarschijnlijk,
AI
toch?
Kan dat veel beter.
Ja,
en er
super.
Zijn landen om ons heen, Zweden, Denemarken geloof ik, die hebben dat al.
Ja. Ik dacht dat je nu iets negatiefs ging zeggen.
De kop in Nederland was, dat gaat nog minimaal 3 jaar duren voordat we dat gaan doen in Nederland. En de reden was vooral aanbesteding. Welk model dan en hoe kunnen we dan een veilig model kiezen en hoe gaan we dat dan? En toen dacht ik, dit is een typfout, zeg maar. Dit kan niet
3 jaar.
3 jaar hadden ze het uit, of op zijn vroegste in 2028 ergens gaan ze dat doen.
Uh-huh.
En die arts die ze om commentaar hadden gevraagd, die zei eigenlijk volgens mij met zoveel, dit kost gewoon mensenlevens. Dit kun je veel sneller doen als je niet bang bent.
Uh-huh.
Dus toen dacht ik, Tom, misschien moeten wij voor deze podcast een slogan bedenken.
Heb je aan AI gebrainstormd?
Ja, iets met angst en
actie. Dan kan je denk ik wel een skill
geen
inzetten.
Angst, wel actie, zal ik zelf. Ja, die hoek zat ik een beetje te denken.
Ja, zullen we dat op het einde zeggen? Leuk. Hey, geen angst, wel actie.
Oh, dat klinkt lekker, hè?
dat is echt een soepele. Heb jij een best practice meegenomen?
Nou, ik had het net even over, of we hadden het even over AI Studio en gewoon doen.
Mm-hmm.
En tooltjes wel degelijk gewoon gebruiken. Ik heb een collega die onderwijskundig heel erg sterk is. En ik zeg altijd, als je dat hebt, is AI de juiste knopjes vinden is niet zo moeilijk, maar je onderwijskundige idee erin kwijt, daar zit het goud. En hij zei tegen mij, Marcel, wat kan ik gebruiken om mijn toets, die theoretische concepten in de psychologie wil toetsen, die is schriftelijk, dat werkt niet meer, dat weten we allemaal. Wat kan ik doen? En toen heb ik een beetje met hem gebrainstormd. En toen heb ik hem AI Studio laten zien. Mm-hmm. En dus hij is aan het vibecoden gegaan en hij heeft nu een app gebouwd waar studenten eerst 6 weken oefenen. En ze mogen zeg maar met een podcast gaan maken. En zij zijn een van de sprekers, net zoals wij nu tegenover elkaar zitten. Maar de AI binnen Gemini.
Ja.
Want Gemini kan dus een chatbot integreren, maar ook eentje met stem. Mm-hmm. Super vet.
Ja.
Die praat terug en die gaat vragen stellen, Socratisch vragen stellen over de stof. Die zegt, goh, waar wil je het over hebben? Mm-hmm. Oh, interessant, bystander dilemma. Wat een interessant concept. Wat weet je daarvan? Dat nemen ze op en dat is eigenlijk ook wat uiteindelijk getoetst wordt. Dus wat mijn collega Johan zei, eerst kwamen studenten en die waren een beetje zenuwachtig. En ik dacht, wat gaan we doen? En die hadden hele scripts uitgeschreven van dit ga ik vertellen. Maar omdat het een chatbot was die gewoon andere vragen ging stellen en anders ging interacteren, dan moesten ze echt ter plekke zelf gaan nadenken.
Ja, ja,
ze konden niet gewoon een standaard antwoordje uitriedelen.
Heel mooi tegen cognitive overloading. Ze moeten echt dat brein laten werken.
Juist. Wat? Dus ik dacht, de toets moet nog komen. En ik heb al mailtjes van, hey, we moeten hem nog een klein beetje aanpassen. Maar volgens mij is dit een heel mooi voorbeeld van zonder strategie, top-down, maar mm-hmm. gewoon met een tool, met de professional zelf gewoon aan de slag gaan. En dan krijg je volgens mij hele gave dingen die misschien totaal mislukken, maar daar leren we alleen maar van.
Ja. Oh, je zet me zo weer aan het denken. Ik heb eigenlijk nog heel veel andere best practices die hier een beetje op aansluiten. Maar we moeten ook naar het hoofdthema, anders gaan we weer veel te lang praten. Dus we gaan richting hoofdthema. Voordat we dat doen, vind je ons podcast waardevol? Abonneer je en geef ons een like, want zo help je ons groeien. Voor meer achtergrond en informatie bezoek je onze website aanjevoordocenten.nl. Gaan we naar de sponsor.
Hey, luisteraar van het AI tussenuurtje. 1 uurtje AI is leuk. Maar op 26 november kun je een hele dag lang het onderwijs van morgen ontdekken. Tijdens het Net Echt Congres in Eindhoven staat AI in onderwijs centraal. Of je nu starter bent of expert, creatieveling of juist kritisch, dit congres is voor jou. Met keynotes, workshops en praktijkvoorbeelden die je direct kunt gebruiken. Wil je meer dan luisteren? Doe dan mee aan de Net Echt Hackathon. Het side-event op 25 en 26 november. 2 dagen lang werk je met docenten, studenten en ontwikkelaars aan open leermiddelen, versterkt met AI. Samenbouwen, bedenken en benutten. Met oplossingen die echt in de klas kunnen landen. Plaatsen zijn beperkt, dus kies jij voor 1 dag inspiratie of 2 dagen creëren. Meld je vandaag nog aan via netechtcongres.nl of netechthackathon.nl. Onderwijs verandert pas echt wanneer jij de stap zet.
Ja, Marcel. Het Net Echt Congres.
Hmm.
Met dat je dus ook een 2-daags hebt waarbij je geen angst hebt wel doen.
Ja, de hackathon.
De hackathon.
Ja.
Klinkt goed, toch?
Cool. Ja.
Ik heb er zin in.
Ik denk dat die t-shirts met onze nieuwe slogan
die gaan verkopen.
Die gaan viral.
Hey, we gaan naar het hoofdthema. Het internet gaat veranderen en dit heeft hele grote impact.
Ja, echt gaaf, want ik zat gisteren natuurlijk weer als een nerdje om 7 uur bij die live uitzending van OpenAI.
Ja.
Ik zat jou te appen en jij was ietsjes later. Ik ga zo kijken en dan gaat het heen en weer.
Ja, zeker. Dan hebben we allebei meteen eerste reacties. We waren allebei heel enthousiast meteen. Ja. Hey, zal ik even de aanleiding
vertel maar eens wat er eigenlijk aan de hand is. Ja,
precies. Ja. OpenAI brengt Atlas uit en dat is een browser. Dus een browser is net als Chrome, wat veel mensen gebruiken, of Microsoft Edge. Dus ergens waar je het internet op gaat. En dat hebben ze dus met volledige AI-integratie gebouwd. Dat betekent 3 dingen. Ten eerste, ChatGPT ziet de pagina waarop jij zit. Dus het maakt een soort van screenshot en het kan daar alles over zeggen. Nou, dit allereerste punt is maar 1 van de 3 punten, maar ik ben hier heel erg enthousiast over. Ik zou zelfs willen zeggen extreem enthousiast. Dit ben ik al, als jullie al langer de podcast luisteren, ben ik al sinds 2024, ben ik hier al op aan het wachten. Dus een AI wat jouw scherm ziet. En dat gaat zoveel impact hebben op alles.
Nu hoeven we geen screenshotjes meer te maken en dat naar ChatGPT te slepen.
Nee, precies. En zeg maar, moet je even voorstellen, Marcel, dat een leerling, we gaan straks nog op het impact van het onderwijs, maar even een kort voorbeeldje. Een leerling is bezig met zijn leerboek in de browser. En het ziet daar een stukje tekst. En dan zegt hij even tegen ChatGPT, hey, quiz me.
Precies.
Dan zegt hij, leg het nog even op een andere manier uit. Dat gaat dus gewoon automatisch, want dan hoef je dus niet naar een andere browser, dan hoef je niet naar ChatGPT of geen screenshots te maken. Gaat dus automatisch. Extreem veel impact. Nou, dat was alleen maar nummer 1, hè?
Nummer twee.
ChatGPT ziet niet alleen de pagina, maar het kan ook nog eens taken uitvoeren op jouw browser. Dus het kan allerlei dingen gaan klikken.
De agent mode.
Ja? Precies. En de derde is browser memory. En dat betekent dat hij alles gaat onthouden wat jij hebt aangeklikt, wat voor dingen je hebt gezien.
Ja, dus als je mijn skills verhaal net hebt gehoord, daar ben ik heel enthousiast over, ook over die andere twee. Maar ik denk dat browser geschiedenis onthouden een van de dingen is, zeg maar, van de context window optimaal gebruiken voor nu. Mm-hmm. Dat hij jou gewoon beter leert kennen. En dat het voorbeeldje wat ze lieten zien was zoiets als, ik heb toch een tijdje terug naar die website zitten kijken met die en die nieuwe schoenen of zo.
Ja.
En dan gaat hij, oh, bedoel je deze? En dan staat gewoon die tabbladje open.
Weet je hoe vaak ik dit heb? Zeg maar, dan heb ik iets gelezen van AI en dan vragen mensen iets in een workshop. En dan denk ik, daar heb ik twee weken geleden iets over gelezen. Maar kan je het niet meer vinden.
Ja, precies.
Ja. Hey, dat is de aanleiding. En dit is iets dus wat OpenAI heeft gereleased. Het is al uit, maar alleen voor Mac-computers.
Ja, dus je moet naar de McDonald's.
Ja.
Daar op die schermpjes.
Ja, en daar zit dat dan over je Big Mac bestaan. Zo. Nee, de computers van Apple natuurlijk.
Oh, die Mac.
En volgens mij zei jij dat is iets van 5% van de mensen heeft een Mac.
Mac OS, 6% geloof ik. Ja,
en de rest heeft allemaal Windows. Dus iedereen is boos op het internet van, wij willen dit met z'n allen, want dit klinkt heel erg gaaf, maar we kunnen het dus allemaal niet gebruiken.
Nee.
Ik heb ook al een Windows computer, dus ik kan het niet gebruiken. En jij volgens mij ook, hè?
Nee.
Nou, dat is dus heel erg jammer. Maar het gaat ook meer om het idee erachter, denk ik. Dit is een voorbeeld. We weten dat Perplexity ook een eigen AI-browser heeft uitgebracht. Zullen er meer gaan komen? En dit is gewoon de volgende stap in hoe we met het internet omgaan. Daarbij wil ik ook even zeggen dat wat we net zeggen, dus het ziet de pagina, het voert taken uit op de pagina en het onthoudt alles. Dat is wat ze zeggen en eigenlijk beloven. Maar we weten al, zo'n eerste versie gaat nooit heel erg goed zijn. Dus ik heb er wel heel veel zin in om het te gebruiken, maar ik ga er niet vanuit dat alles al heel goed werkt. Het is meer dat we ook moeten gaan zien van, hey, dit gaat de komende tijd enorm hard verbeteren. En dan gaat het internet er anders gebruikt worden.
Ik zou durven beweren, Tom, dat het eerste en de derde wat je noemde, dus het ChatGPT ziet de pagina en memory, mm-hmm. dat op GPT-3 niveau zit. En dat die agent op GPT-2 niveau zit.
Ja.
Ik denk dat een leuke gadget is nu en dat het soms toevallig goed gaat, maar dat je het veel sneller nog zelf kan doen.
Ja, en 2 en 3 voor duiken. 3 is, je ziet dat het echt wel impact gaat hebben. 4 gaat het al behoorlijk goed werken. En GPT-5 is gewoon een versie wat hartstikke goed werkt. Hmm. Niet perfect is, maar hartstikke
precies.
Goed.
Precies. Dus 2-3 iteraties verder.
Ja, dan 1, ben je 2 jaar, heel erg ver.
Dus over 1 of 2 jaar bestaat de ouderwetse browser niet meer. Maar is dit gewoon overal? Gaat ook Edge doen natuurlijk.
Precies. Ja, ja. Dan bestaat de oude browser eigenlijk niet meer.
Ja.
Nou ja, er is natuurlijk één heel groot nadeel waar we zo nog op gaan komen. Maar we gaan eerst hebben over de impact op het onderwijs. Dus dit was de aanleiding. Dit is wat er nu al uit is en wat er heel hard vooruit gaat. Impact op het onderwijs. Dan kijk ik hem eventjes naar de wat heeft dit voor impact op de docent en wat voor impact heeft dit op de student en de leerling. Mm-hmm. Nou, als docent wordt opeens heel veel van onze taken worden makkelijker. Ik was gisteren in een workshop en die zei van, hey, ik heb nu met ChatGPT een quiz voor mijn leerlingen gemaakt. En die quiz is hartstikke goed. Hij was helemaal blij, want hij was nog niet zo ervaren. Hij zei van, wow, ChatGPT heeft nu 10 vragen met antwoordopties en alles erop en aan. Hij was helemaal blij dat dat binnen een paar seconden was gedaan. Dat is ook heel erg gaaf natuurlijk. Maar hij zei van, ja, wij werken hier altijd met Google Forms. Nu moet ik dit dus zelf gaan kopiëren plakken. Ja. Hij keek me zo aan van, ja, ik weet dat het me alsnog tijd heeft bespaard, want anders had ik alles helemaal zelf moeten doen. Maar dat is eigenlijk niet wat je wil. Straks in die browser zet je dus die agent modus aan. Dus dat hij ook taken gaat uitvoeren. Dan gaat hij dat van ChatGPT, gaat hij dat gewoon die Google Forms pagina openen. Gaat hij al die dingen intypen voor je. En ja, je moet eventjes wachten, maar dan heeft hij dat allemaal voor je gedaan. Gewoon dat even was, een voorbeeldje.
Dat was ook het voorbeeld, of een vergelijkbaar voorbeeld wat ze in de demo liet zien. Als je dat wil zien, moet je op OpenAI YouTube kanaal kijken. Dan kan je het gewoon terugkijken.
Mm-hmm.
Je ziet dan rechts, zeg maar, een balkje met ChatGPT. Links heb je gewoon het scherm. En dat ligt dan een beetje blauwig op als die agent daarmee bezig is. Zag wel fancy
uit. Ja, dat zag goed uit.
En zij gingen gewoon aan een andere tab. Gingen daar gewoon andere dingen doen. En kwamen 10 minuten later terug. En die agent was ondertussen gewoon lekker bezig geweest.
Ja.
En had van Google Forms iets in een ander systeem weten te zetten. En ook nog wat acties klaargezet, geloof ik. Hè?
Ja.
Ja, dat werkte bij de demonstratie goed. Ik heb gisteren even iemand gesproken die Mac heeft.
Mm-hmm.
En die was enthousiast, maar zei ja, dit gaat veel te traag.
Heel slim, ja, dat ja, zie je met de agents dus, van die we nu hebben. Ja, ja.
Dus de use cases ja, dus zullen beetje, nu vrij klein zijn en nog zul je dan
teleurgesteld zijn. Als hij het uiteindelijk doet, je kan hem gewoon lekker laten raten. Ja. Dus dat is wel mooi.
Ja.
En ja, als ik als docent kijk naar wat wij allemaal in de browser doen, je kan daar ook gewoon je Word openen, je kan daar je PowerPoint openen, je kan daar Excel openen, je kan van alles en nog wat in je browser doen. Ja. Ja, ik werk behoorlijk veel in een browser als mijn taak als docent.
Ja, nou ja, als je een Chromebook hebt, dan werk je alleen maar in een browser. Hè? Dus ja, dat is natuurlijk inderdaad wat veel mensen doen.
Ja.
Hey, als ik het student- of leerlingperspectief pak,
mm-hmm.
Want docent is hartstikke leuk. Dat is fijn als ons leven wat makkelijker wordt of fijner.
Ja.
Maar ik stel me voor dat eigenlijk het internet opeens een plek is, niet om dingen op te zoeken, maar om het te leren. Dus nu haal je iets van het internet en ga je dat vervolgens leren.
Ja.
Maar met zo'n integratie in die browser is dat de plek waar je leert. Want je kan willekeurig wat. Je opent een Wikipedia-pagina over het onderwerp wat je ingewikkeld vindt.
Mm-hmm.
Of een artikeltje.
Ja.
En je zet nog een mailtje ernaast open wat er ook waar de opdracht van de docent in staat. En je gaat met ChatGPT daarover praten. En sterker nog, ik vermoed dat het niet zo heel lang duurt voordat er een knopje bij zit. Zal ik er even een infographic van maken? Of zal ik even die tekst omzetten in een voorbeeld
knopjes,
wat jij leuk
even
vindt?
Even een infographic, een quizje, een voorbeeld. Dat soort hele kleine kopjes, dat krijg je gewoon over alles.
Juist.
Over alles wat je leest. Dus ik zit op nu.nl en dan zeg ik, maak even een quizje. Maak even, zeg even dit. Op alles wat je op het internet doet, ga je dit straks krijgen.
Ja. Dus ik denk als leerling-student, kijk, nu hebben we het bijvoorbeeld over Notebook LM, waar je dan de data inzet.
Mm-hmm.
En dan zit je in een omgeving die dat allemaal faciliteert. Maar nu ontsluit eigenlijk wordt het hele internet ontsloten op dezelfde manier.
Ja.
Overal waar je bent, kun je eigenlijk dezelfde dingen doen zometeen.
Ja.
En ik denk dat dat wel heel cool is.
Als ik dit zo hoor, Marcel, dan ben ik denk toch wel eens met die politici dat dit niet zoveel impact gaat hebben.
Ja, dus jij kon, ja,
nee, serieus, maar toen ik dit gisteren weer zag, dacht ik van, ja, dit zat eraan te komen, dat AI op een gegeven moment je beeldscherm gaat zien, dit gaat heel veel impact hebben, dat zat eraan. Maar toen, gisteren kregen we het gewoon weer eventjes op video te zien, zeiden ze van, hey jongens, we hebben dit uitgebracht. Dan heb ik echt weer even zo'n realisatiemoment van, oh ja, dit is wat er gaat gebeuren.
Weet je wat ze gisteren niet hebben gezegd? Dat is wel heel bijzonder. Kijk, standaard is er iets gaafs en dan zijn wij helemaal in onze eigen nerdbubbeltje helemaal aan het juichen op de bank.
Mm-hmm.
En dan komt er een comma verkrijgbaar in Amerika, nog niet in Europa.
Ja,
dat hebben ze niet gezegd.
Ja.
Ze hebben alleen dat gezegd, het is nu voor de Mac, maar het komt snel voor Windows.
Ja.
Je kunt er nu op.
Ja.
En diegene die ik ken is Barend overigens, die heeft een Mac en die was gisteravond toen ik hem nog appte.
In Europa.
Hij zegt, hij had mijn appje gezien, ik zit nu op de Mac, zei hij, en hij was daarmee bezig.
Ja.
Hij kon het gewoon gebruiken.
Ik vind dat heel raar, want er zit natuurlijk een hele grote maar aan dit hele verhaal. Oh, dat moeten ze niet horen, de beleidsmakers. Maar als we het hebben over privacy en auteursrechten, die AI gaat dus je scherm altijd zien. Het maakt gewoon de hele tijd screenshots van je scherm. Ja, als je het hebt over wat ik net zei van, hey, een leerling zit in een leerboek. Ja, dat zou dus eigenlijk al niet mogen. En heel veel van wat we op internet zien, kan ook met privacy, met persoonsgegevens te maken hebben. Zou dus ook al niet mogen. Mooie zucht.
Ja, dat is echt een zucht. Want ik denk dat je dan in zo'n gesprek belandt waar je, eigenlijk wat ik zei bij de nieuwtjes, hè, dat je dan een redenering krijgt waar je het moeilijk mee oneens kan zijn, tot je echt gaat nadenken. Dus het klinkt allemaal heel vanzelfsprekend. En tegelijkertijd denk ik, ja, maar luister, er is toch wel iets aan te doen. Dit is toch zo krachtig, dit moet je gewoon willen.
Mm-hmm.
Zeg maar, die hulp krijgen bij het leren in ons geval. Dat we toch niet hele zaken gaan verbieden voordat we, zeg maar, verkennen wat dan de risico's zijn en het ook proberen. En daar, zeg maar, een beetje nuance in zoeken. Dus ik mag toch leiden, en dat lijkt nu zo, dat de reflex niet wordt, dit mag niet. Ik zou dit bijvoorbeeld bij al mijn gegevens moeiteloos doen. Ik heb ook altijd memory openstaan. Ik vind het allemaal prima. Ik doe geen hele rare dingen als ik aan het leren ben of aan het werken ben op internet of zo. En dan mag het voor mij alles zien. Wat is het probleem?
Wat mij betreft, als ik Europa een beetje inschat, dan is het niet de vraag of het verboden wordt, maar wanneer het verboden wordt. En eigenlijk ben ik heel verbaasd dat het nog niet verboden is.
Ja,
hey, en heel even in de boven. Hè?
Ja.
We hebben het net over skills gehad. We hebben het gehad over dat die browser mijn scherm kan zien. En dat het alles ook nog eens kan uitvoeren erop. Moet je je voorstellen dat een student heeft een examen gehad, moet ik gaan nakijken. Er zit een bepaalde skill in dat hij heel goed kan gaan nakijken. Mm-hmm. Het ziet gewoon het ingeleverde werk van die student. En dan geeft hij gewoon meteen de punten en de uitwerkingen. En ik als docent ga dan meekijken naar hoe dat allemaal gebeurt.
Ja. En dan opent hij zeg maar het programma waar de cijfers in moeten.
Ja,
en
dat
dan
vult hij ook even in, alles erop en eraan.
Heerlijk.
Maar zover zijn we daar dus niet vanaf.
Nee, zeker niet. Technisch niet.
Technisch niet? Nee. Belangrijk.
Technisch niet.
Ja.
Alleen je wil daar heel weinig foutmarge hebben.
Ja, zeker.
Je wil ergens de mensen nog wel in het loopje hebben. Dus meekijken zeg jij nu, hè? Maar eigenlijk fiateren zou ik dan zeggen. Jij moet het stempeltje oké er wel opzetten. Mm-hmm.
En, maar technisch zijn we helemaal niet zo ver van dat. Dat is toch bizar?
Nee. Nee, 2 of 3 iteraties met die agency, denk ik.
Ja.
Ja, we hebben het volgens mij een paar keer geleden gehad over bedrijven die nu betaald worden, of werknemers die betaald worden om alles wat ze doen te labelen.
Mm-hmm.
En dat is nodig om zijn browser, of om zijn agent op zijn browser ook de juiste knopjes te laten vinden. Want ik las ook een commentaar ergens, het duurt heel lang, maar ik denk de hele tijd, druk eens goddomme op dat knopje.
Ja, ja, ja.
Dus het is niet intuïtief, zeg maar, het is aangeleerd gedrag nog. Hè. Mm-hmm. Maar daar gaat gewoon gigantisch veel data op komen en dan gaat dat ding dat gewoon beter kunnen dan wij.
Ja.
Want als die bijvoorbeeld in een tekstschermpje zit en hij gaat tekst typen, ja, daar kan je niet bijhouden.
Nee, precies.
Dat is voor zo'n ding veel makkelijker.
Ja, ja, dus maar met sommige dingen is heel snel, sommige
het juiste knopje vinden of de logica klopt. Daarachter.
Ja, we hebben nog een paar iteraties, maar het is zo duidelijk dat we hierheen gaan, dat dit gaat gebeuren. Mm. En ik had gisteren nog een keynote bij Avans, bij management faculteit. En daar zitten dan bedrijfskundigen, maar ook accountancy. En kijk, voor bedrijfskundigen kan ik me best wel voorstellen dat we over 4, 5 jaar echt nog wel werk voor ze hebben. Want er gaat gewoon heel veel veranderen bij bedrijven. Nee. Dus dat is niet zo'n probleem. Maar in diezelfde faculteit zitten mensen van accountancy. Ik zeg dus tegen tijdens mijn keynote, ja, leren jullie nog wel de relevante kennis en vaardigheden aan jullie studenten? En ja, dat is dan zo. Gewoon niemand die boos wordt, niemand die een reactie heeft. Mm-hmm. Zeg maar, maken wij ons nou zo druk, Marcel, om niks? Of zien gewoon heel veel mensen niet wat er aan zit te komen?
Ja, ik heb iemand in mijn kennissenkring. Ik noem hem wel eens arrogante Tom. En die zegt gewoon dat wij gelijk hebben.
Maar stel je voor dat wij gelijk hebben. Dan gaat het toch heel erg veel veranderen. En dan moeten we toch op een hele andere manier hiermee omgaan.
Ja, dat denk ik wel.
Stel je eens voor dat wij gelijk hebben.
Ja. Nou, ik denk dat wij per definitie gelijk hebben. Alleen de tijdspad is volgens mij de vraag.
Ja,
misschien
zeker.
Duurt het 100 jaar. Misschien duurt het 50 mm-hmm. jaar. Mm-hmm. Misschien duurt het 3 jaar. En dat maakt nogal wat uit.
Ja, absoluut.
Er was van de week een podcast van Andre Carpathy. Die noemen we wel eens vaker. Dus wel echt een grote naam in AI-land en ook een onafhankelijke naam.
Mm-hmm.
En die was bij Dwarkesh Patel, een van de grote podcasters op dit thema.
Ja.
En die was eigenlijk heel... die ging niet mee met de hype train, zoals hij dat dan noemde. Maar die zei eigenlijk, ja, het gaat toch nog wel 10 jaar duren voordat die agents zo goed zijn dat ze het werk echt kunnen overnemen. Ja. En dat was eigenlijk een hele conservatieve schatting, dat zei hij zelf ook.
Ja.
Maar dan sta er even bij stil, 10 jaar, dat is 2 keer een studierondje of 2,5 keer een studierondje van iemand. Hè?
Ja.
En dan is het werk gewoon weg, zegt hij, als heel conservatieve schatting.
Heel conservatieve schatting, 10 jaar.
Ja, precies. Dus ja. Nee, ik ben het met je eens. Hey, maar even terug naar het onderwerp, want wij zijn nu weer eventjes opgestegen. Er komt een browser aan, ook voor Windows.
Mm-hmm.
Wij stellen ons hardop de vraag, mag dat wel, moet je dat wel willen? Ik zit even aan de liberale kant. Ik zeg, de mensen zijn wijs genoeg om daar zelf mee om te gaan. En er komen vast knopjes met, dit gaat niet naar de datacenter, dit wel.
Mm-hmm.
Dus het blijft binnen jouw eigen contextwindowtje of zo. Ik verwacht dat daar gewoon een goede oplossing voor komt. En dat dit een fantastische meerwaarde gaat zijn. Maar dat het ook echt behoorlijk impact gaat hebben op de manier waarop we het internet gebruiken. Volgens mij is dat de hoofdconclusie vandaag.
Ja, ik denk dus dat dit heel snel verboden wordt in heel Europa. En dat heel veel mensen het alsnog gaan gebruiken.
De VPN-bedrijven, dat is
tuurlijk.
De manier om rijk te worden.
Dat gaat toch gebeuren?
Aandelen kopen bij VPN-bedrijven.
Ja, dat is mijn verwachting.
Ik heb nog even ChatGPT net gebruikt om wat slogans.
Ja. En?
Nou, wat vind jij tot nu toe de beste? Hij kwam met hem nog eentje, die vond ik wel gaaf. Die zei, niet bang zijn, gewoon
doen.
Welkom bij het AI Tussenuurtje. In de donderbij, zet gras als
wijd.
Laten we leren en groeien wij.
AI in het onderwijs.
De toekomst, we zijn voorbereid.
AI.